je hier bent, zuster Hilde. Er is geen betere plaats waar je kan zijn dan in de aanwezigheid en in het huis van de Heer. Halleluja. De Heer is in controle. O Jezus. Halleluja. Dank u, Jezus. Wel, zoals jullie waarschijnlijk al wisten, ben ik pas terug van Wales. We hadden een conferentie daar van al onze kerken van de Verenigde Pinkstergemeenten van Groot-Brittannië en Ierland. En we waren daar met ongeveer een 900-tal mensen in een mooi gebied. Een mooie zaal. Al diegenen die iets wat foto's of video's willen zien, je kan altijd op Facebook mij te vriend uitnodigen. En ik deel regelmatig allerlei filmpjes en video's wat er gaande is geweest tijdens die week. Het was een hele goede ervaring. Er was levendige aanbidding. Sorry. Broeders en zusters, zoals u niet kan inbeelden. Het was hemel op aarde. De aanbidding ging vanzelf. Er moest niet wachten. Normaal, ken je dat, moeten zo 3-4 leaks wachten. En dan beginnen de mensen zo wat los te komen. Bam, vanaf de eerste beat, vanaf de eerste noot dat gespeeld werd, waren er al jongeren van voor. En je had zoveel plaats om te dansen en te springen en te lopen en te zingen. Het was echt fantastisch. En als je het nog nooit hebt ervaard, welkom. Op het einde van deze maand hebben we een conferentie in Dordrecht in Nederland. Dat is hier maar een uurtje vandaan. We gaan al onze kerken van Benelux, van België, Nederland en Luxemburg komen daar bijeen. En dat is een leuke ervaring. Ik zou zeggen, ga er naartoe en dan kan je een beetje ervaren wat ik heb ervaren ginder in Wales. Halleluja. Het is niet alleen tijdens deze week dat er een conferentie was. Mijn broeder Jeroen, sommigen onder jullie kennen hem wel, hij is een voorganger in Brussel. Hij is gaan prediken op een jeugdkamp in Duitsland. Een jeugdkamp met ongeveer een 50-tal jongeren uit Duitsland en omstreken. En hij heeft ook gezegd dat er ongelooflijke mirakels zijn gebeurd. Jongeren, er waren jongeren tussen de, laten we zeggen, 7 en 18 jaar, denk ik. Jongeren die geroepen werden door de Heer, mensen die 10 mensen zijn vervuld, 10 jongeren zijn vervuld met de Heilige Geest. Halleluja, 10 jongere mensen, halleluja. Dus prijs de Heer daarvoor. Tijdens dezelfde week is er ook in Amerika een jeugdcongres geweest. Dat kan je ook op YouTube een keer, als je geïnteresseerd bent, even bekijken. Moet je gewoon intikken, North American Youth Congress, NAYC 2015, NAYC, North American Youth Congress 2015. Het was ongelooflijk wat daar is gebeurd. Als ik de berichten mag geloven die allemaal op Facebook zijn gekomen. Het was een stadion van 20.000 jongeren die daar waren. Helemaal volgevuld, groter dan het Sportpaleis. Met in het midden een podium met daar de muzikant en de predikant. En als je sommige beelden ziet, het was op een gegeven moment hebben ze allemaal uitgeroepen tot de Heer. En het was een schreeuw dat bijna, denk ik, dat gebouw kapot heeft gemaakt. Het dak ging er gewoon af. Ze hebben het gemeten en het was 132,5 decibel of zoiets dat er gemeten werd voor 20.000 mensen. Dat is niet slecht. Het wereldrecord is 142 door 70.000 voetbalsupporters. Maar wij roepen voor Jezus. Halleluja. Wij roepen halleluja. Halleluja. 20.000 jongeren. Amen. Jongens en meisjes gevuld met de Heilige Geest. Halleluja. Die allemaal in tongen beginnen te spreken. Hun stem opheffen tot de Heer. Wat wij hebben in onze vereniging, broeders en zusters. Het talent dat erin zit. De jeugd is de toekomst. Halleluja. De jeugd is, ik heb het met mijn eigen ogen gezien in Engeland. En met jeugd bedoel ik tot en met 35. Ja, ik ben er nog bij. Halleluja. De jeugd is de toekomst. En de toekomst is in goede handen. Ze zeggen van, als we kijken naar onze jeugd. En het is wel waar. Ja, naar waar leidt dat allemaal? Maar wanneer ik de jeugd in onze kerken zie. Dan is de toekomst van de kerken van Jezus Christus. De apostolische gemeente in goede handen. Halleluja. Het talent is ongelooflijk. Wat ik heb gezien. Er was op een gegeven moment. Hadden we donderdagmiddag. Hadden we een talentenjacht. En heel het podium was gevuld met jongeren en kleinkinderen. En dan mochten ze in bepaalde categorieën, leeftijdscategorieën, een bepaald talent demonstreren. Ik moet zeggen, ik had moeite om mijn tranen in bedwang te houden wanneer ik een klein meisje, ik weet niet meer hoe oud, 6, 7 jaar, zag dansen voor de Heer in een mooie balletjurk met mooie tekst. Dan was er een jongen van 15 jaar die zijn gitaar tevoorschijn hield en die daar begon te spelen voor de Heer en aanbidding begon te leiden, precies of hij het al 20 jaar deed. En heel de zaal was mee. Het is gewoon ongelooflijk, het talent en het potentieel dat er in u en in onze jeugd aanwezig zit, als u het aan de Heer wil geven. Dus wat moeten we doen? We moeten onze kinderen opleiden. We moeten ze naar muziekschool sturen. We moeten ze iets leren om te doen met wat de Heer hun heeft gegeven. Want ze zijn geschapen door God om God te plezieren. Halleluja. En we moeten ze leiden in de juiste richting. Op een gegeven moment zijn er jongeren. Ik spreek over jongeren in Engeland. Niet de ouderen, niet de pp's. Niet degene die de oudste van de gemeente. Maar de jongeren, een bende van 20-jarigen, hebben hun gitaar gepakt. En ze zeiden, kom, we gaan de boodschap toepassen die we hebben gehoord vorige nacht. En we gaan op straat voor Starbucks, dat is zo'n coffeeshop, gaan we beginnen te zingen, liederen voor Jezus. En we gaan mensen uitnodigen om te komen. We gaan voor hun bidden. En het is gewoon jongeren van 17, 18, 20 jaar die eraan begonnen. En mensen stonden stil, ze keken. Er werden voor mensen gebeden, mensen werden aangeraakt. Halleluja. Dus het is mogelijk. Denk niet dat mensen God niet willen. Denk niet dat mensen God niet... Diep in hun hart is er allemaal een leegte. Dat alleen God kan vullen. Diep in ons hart schuilt er allemaal een leven dat God heeft geschapen. Dat Hij alleen kan vullen. En de mensen proberen te vullen met drugs en alcohol en vertier. En evenementen en concerten en weet ik veel wat nog. Allemaal maar om die leegte door te werken te kunnen vullen of te kunnen negeren. Maar alleen God kan het vullen. Dus ik dacht, wat moet ik nu prediken? Ik had niet veel tijd, ik ben pas terug om 5 uur gekomen. Ik ga jullie gewoon vertellen wat er is gepredikt. Amen. Deze even afzetten. Vol met hartstikke. Halleluja. Jo, broeder Jo, kan je Lucas 19 vers 10 eventjes opzetten? Er waren 4 avonden. Trouwens, volgend jaar, dus elk jaar dat ze hun conferentie daar houden, het is in een mooi kustgebied. Vlak aan de zee. Dat is eigenlijk zo'n soort van uithoek in de zee. Mooier dan Knokken of Blankenberg. Daar moet je niet naartoe gaan. Gaan we naar Wales. Met een mooie berg aan de linkerkant. Mooie berg aan de rechterkant. En tijdens de dag kan je je ontspannen. En 's morgens en 's avonds kan je, als je wil, naar de dienst gaan. Dus als je eens met een vakantie gewoon weg wilt en toch nog met de Heer bezig wilt zijn, is dit zeker de plaats om naartoe te gaan. Amen. De tweede avond was iemand anders die predikte. Maar de tweede avond was er een gastpredikant en hij noemt Jack Cunningham. Hij komt van de Verenigde Staten. En hij predikte de eerste avond met als leidraad deze vers. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Amen. De mensenzoon is gekomen om te zoeken. Jezus is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Hij focuste in zijn preek op het doel en het nut en de missie van de kerk. De kerk mag nooit zijn missie en zijn doel uit het oog verliezen, broers en zusters. Alles wat we doen in de kerk moet gebeuren met het oog om te redden en te behouden, te zoeken en te redden dat wat verloren is. Alles wat we doen in de gemeente. De gemeente mag geen sociaal clubje worden. Amen. De gemeente moet een levend organisme worden. En alles wat we tezamen doen is om elkaar te bemoedigen. Om elkaar onderricht te geven. Om elkaar te vermanen als dat nodig is. Om te zoeken en te redden wat verloren is. Het gaat niet om het gebouw. Te veel mensen zijn bezig met gebouw te zetten. Te veel mensen zijn bezig met muziek. Te veel mensen zijn bezig met al de dingen die in het gebouw gaan. Het gaat niet om vergaderingen houden. Het gaat uiteindelijk allemaal om verloren zielen. Als een voorganger sterft, dan neemt hij zijn gebouw niet mee. Amen. Als een muzikant die voor de Heer speelt, als hij sterft, neemt hem zijn instrument niet mee en gaat hem van boven niet zeggen van, Heer, ik heb toch goed gespeeld voor u. Wat telt is de verloren zielen die we binnengebracht hebben, de verloren ziel die u hebt aangeraakt. Halleluja, dat is wat telt. Zie, er was eens een predikant, die kwam naar Jack Cunningham en die zei, oh broeder Jack, we hebben een fantastische dienst gehad. Fantastische dienst, oh hemel op aarde. En broeder Jack zei, wat is er dan gebeurd? Is er iemand vervuld met de Heilige Geest? Nee, er is niemand vervuld met de Heilige Geest. Het was niet zo'n dienst, maar we hebben goed gedaan. Maar is er dan iemand gedoopt misschien? Is er iemand gedoopt? Nee, het was niet zo'n dienst. We hadden allemaal een goede tijd. Is er dan iemand tot bekering gekomen? Is er iemand tot geloof gekomen? Nee, niemand. Laat me u vertellen wanneer dat er vreugde in de hemel is. De kerk is er niet voor ons elkaar te entertainen. Amen. Om elkaar te bemoedigen. Ja, we mogen dansen. We moeten dansen, want we moeten hem aanbidden. Dat is onze job natuurlijk. Ja? Maar de hoofdjob, halleluja. Alles wat we hier doen, is voor u te leiden om zielen tot de Heer te brengen. Wanneer er vreugde is in de hemel, op 3 plaatsen in de Bijbel kunnen we vinden, wanneer de Bijbel zegt, er is vreugde in de hemel. Wist u dat? 3 plaatsen. U zult waarschijnlijk weten van 1 plaats. Maar de eerste plaats dat we vinden is in Job 38 vers 7. De Bijbel zegt dat bij de schepping, de zonen van God, dat is refererende naar de engelen, dat zij zich verheugden. Amen. Een tweede plaats dat we kunnen vinden wanneer dat er vreugde in de hemel is, is bij de geboorte van Jezus. Dat kennen jullie misschien wel. Een heel hemelskoor begon te zingen bij de aankondiging van de geboorte van Jezus. Dat is de tweede keer dat er vreugde was in de hemel. En weet je wat de derde keer is? In Lucas 15, vers 10. Ja, dat is Job 38, 7. Ze schreeuwden het uit van vreugde wanneer de Heer de schepping deed. En wanneer de Jezus werd geboren, zei ook een schepping. God die mens werd, werd er vreugde. En wanneer is er nog vreugde? Weer een daad van schepping. En dat is, zo zeg ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over 1 zondaar die tot inkeer komt. Wanneer dat er iemand tot geloof en bekering komt en hij gaat verder, wordt hij een nieuwe. Zeg het maar. Nieuwe schepping, ja. Krietje, dat is voor me. Nieuwe schepping. Dus telkens, als de Heer iets schaapt, het zij, de wereld, het zij als komende, als mens, amen, in het vlees, het zij een zondaar die een nieuwe schepping wordt, is er vreugde in de hemel. Halleluja. En we, soms geraken we een beetje op een ander weggetje. Raken we een beetje ons doel uit het ogen en denken we dat het allemaal om ons draait. En ik moet me goed voelen en ik moet mijn aandacht hebben en ik moet mijn lied zingen en dit en dat. Maar het gaat, als het bij puntje bij het paaltje komt en je staat bij de Heer, halleluja, gaat hij zeggen, goed gedaan, mijn trouwvolle dienaar. Kom binnen, halleluja. Er is vreugde wanneer iemand tot bekering komt. Ik heb graag dat er vreugde in de hemel is. Ik heb graag dat de engelen meedansen wanneer dat er hier iemand zijn hart opent en zegt van, Heer Jezus, ik wil u volgen. Marcus 8, 36, Bruno in de NBG. Ik zeg maar wat Jack Cunningham heeft gezegd. Als je kwaad wordt, wees niet kwaad op mij, wees maar kwaad op hem. Halleluja. Trouwens, alles is opgenomen op DVD. Marcus 8, 36. Dit is wat hij ook aanhaalde. Wat baat het een mens de hele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden? Vers 37. Wat baat het een mens? Wat nut heeft een mens als je de hele wereld wint? Al het zilver, goud dat je kunt inbeelden, alle rijkdom. Maar je ziel gaat ten onder. Want wat zou een mens kunnen geven in ruil voor zijn leven? Ga maar terug naar 36. Hij haalde deze vers aan en hij zei, een ziel is meer waard voor God dan de gehele wereld. 1 ziel. Er is geen enkele ziel waarvoor Jezus Christus niet is gestorven. Er is geen enkele, zelfs niet voor Hitler. Zelfs Hitler, zelfs u kunt de slechtste massapsychoot inbeelden, weet ik veel wie. Er is geen één ziel waarvoor de Heer Jezus zijn bloed niet heeft doen laten vloeien. Amen. En hij zei, de één ziel is meer waard dan de gehele wereld in de ogen van God. En hij zal hemel en aarde verschuiven om u in zijn armen te kunnen trekken. Halleluja. Dank u Jezus. Hij vertelde toen het verhaal, amen, van toen hij zelf jonge predikant was. Hij was 17 jaar en hij voelde dat hij geroepen werd tot de bediening. Hij voelde dat hij predikant wou worden, maar ja, hij is ongeveer 60 jaar. In die tijd, hij stond onder een zeer strikte, gezalfde voorganger, broeder Billy Cole. En broeder Billy Cole was een zeer gezalfde man, een man van gebed, een man van aanbidding, die zo over heel de wereld gereisd heeft. Bijna elk mirakel gezien dat je kan voor mogelijk houden. En niemand van die jonge predikanten durfde naar Billy Cole gaan en zeggen, ik wil predikant worden. Niemand durfde dat te zeggen. Amen. Zij wachten tot hij afkwam naar hun en zei, je bent klaar. Maar op den duur voelden ze dat ze zich geroepen voelden. En ze werden dan aan de kerk gepresenteerd, de jonge mannen die predikant gingen worden. Ze werden dan de handen opgelegd en de kerk ging voor hun bidden dat de zalving van God op hun mag neerdalen en dat ze het woord van God zouden kunnen verkondigen. En broeder Jack Cunningham, toen 17 jaar, hij bereidde zijn speech voor. Hij dacht van, oh, ik moet het goed gaan doen. Ik ga een krachtige 5 minuten speech over de enigheid van God. Er is maar één God. Ik ga iedereen op hun stoel omhoog krijgen en laten ronddansen. Ik moet zien dat ik goed voorbereid ben. Goed voorbereid. En de jonge mannen stonden op het podium en broeder Billy Cole pakte een micro. En hij zei, deze jonge mannen denken dat ze predikanten van God gaan worden. En hij kreeg het al een beetje warm, Jack Cunningham. En hij dacht van, oei, maar ik heb me goed voorbereid. Ze willen allemaal een microfoon, ze willen allemaal prediken, maar kunnen ze bidden? Kunnen ze op hun gezicht vallen voor de Heer en tussen beiden komen en huilen en smeken voor de verloren zielen die in de straat lopen? Zijn ze enkel geïnteresseerd om achter een kansel te staan, een preekstoel te staan, of zijn ze echt geïnteresseerd om de verloren maatschappij te gaan zoeken en te redden doorheen de kracht van Jezus? En ze zijn op hun gezicht gevallen. En ze zijn beginnen uit te roepen. En tijdens die dienst in Wales zelf had hij als voorbeeld 2 jonge mannen gebruikt. En ze zijn dan ook op hun gezicht gevallen. En op hun knieën. En dan voor de Heer uitliggende begonnen te roepen. En ineens begon er iets te gebeuren in de dienst, broers en zusters. Halleluja, mensen begonnen naar voren te komen. Ze knielden neer, ze begonnen uit te roepen tot de Heer, ze begonnen te bidden in tongen te spreken. Halleluja, want we hadden allemaal een verfrissing nodig. Snap je wat ik bedoel? Over wat het allemaal gaat. En we bekeren ons van al de bijprogramma's en de bijbedoelingen die we soms hebben bij het dienen van de Heer. En dat we ons terug kunnen focussen op wat het echt is. En dat is het zoeken en het redden van dat wat verloren is. Geen kerkje spelen, maar de kerk zijn. Halleluja. Amen, dat was de eerste avond. De tweede avond zijn we teruggekomen. Bijeen tijdens de dag waren we er ook van alles doen. En broeder Cunningham ging verder. Je voelde dat er iets in de atmosfeer was gebroken. Want dat doet bekering. Dat doet belijdenis van uw zonde. Dat doet het wanneer je begint te bidden tot de Heer. Ik had het niet over 5 minuten. Hè. Dat is er een half uur aan een stuk doorgegaan. De dienst was nadien gedaan. Maar er waren nog mensen die daar gewoon stonden met hun handen hoog. En stonden te schreeuwen met hun tranen langs hun ogen. Naar beneden gaan. Het was echt een aanraking van de Heer. En dus de tweede avond, er was iets gebroken. Er was nog betere aanbidding. Hij predikte toen over apostolische doctrine moet gepaard gaan, apostolische leer, als je het woord doctrine nog niet goed kent. Apostolische leer moet gepaard gaan met apostolische demonstratie. Wat is apostolische leer? Dat is de leer dat de apostelen hebben voortgebracht. Dus dat wat we vinden in het Nieuw Testament. We zijn heel sterk op onze apostolische doctrine. We zijn heel sterk in het geloven dat er maar één God is. Amen. Deuteronomy 6 vers 4 zegt, hoor o Israël, de Heere God is de enige. Halleluja. Er is maar één God en we prediken. We prediken dat er maar één is. Er is één Heer, één geloof, één doopsel. Efeze hoofdstuk 4. Doorheen heel de Bijbel wordt er steeds aangetoond dat er maar één God is. En dat er niemand naast hem, voor hem, achter is of nog moet gaan komen zal. Hij is niet opgedeeld, want God is geest. Amen. De Bijbel zegt Johannes 4, 24. God is geest. Hij is overal tegenwoordig. Hij weet alles en hij is almachtig. Hij kan niet opgedeeld worden in 9 personen, in 3 personen. Hij is enig. Hij is uniek. Hij is alleen. Diezelfde God is mens geworden. Ik zeg, je moet apostolische doctrine hebben. Maar het moet gepaard gaan met apostolische demonstratie. Maar daar kom ik ze bied op. Allee, zo heeft hij zo natuurlijk uitgelegd. Die enige God is mens geworden. Johannes 1 vers 1 zegt, in het begin was het woord en het woord was met God. En het woord was God. En dan vers 14 zegt, en het woord is vlees geworden. Of is mens geworden. Diezelfde God die heerst en alles heeft geschapen, is mens geworden. Terwijl hij nog steeds God was buiten zijn menswording. Daarmee dat we zien en lezen over de Zoon van God die bidt tot de Vader. Het was Jezus als mens, volledig mens, die moest bidden tot zijn geest buiten de incarnatie. Dat is misschien moeilijk om te begrijpen, maar kom op woensdag naar Bijbellessen en dan kunnen we dat beter uitleggen. Halleluja. Wat ook een belangrijk punt is, broeders en zusters, in apostolse doctrine, is de wijze waarop je verzoend kan worden met de Heer. Halleluja. Wij geloven dat je geloof moet hebben. Wij geloven dat je jezelf moet bekeren. Wij geloven dat je verder moet gaan. En na bekering volgt het doopsel. Halleluja. Jezus zei in Marcus 16, vers 16, als ik me niet goed vergis, of vers 15, is Jezus die zei, hij die gelooft en is gedoopt, zal gered, zal behouden worden. We geloven in het doopsel. We geloven, als we lezen doorheen heel het boek van Handelingen, dat het steeds werd gedaan in de naam van Jezus. Dat we steeds moeten roepen op de naam van Jezus. Want er is alleen maar één iemand die voor mij is gestorven. Amen. Eén iemand die voor mij is begraven. Eén iemand die is opgestaan en zijn naam is Jezus. Halleluja. Sommige mensen zeggen, doopsel is niet belangrijk. Wel, doopsel is wel belangrijk. Het is een teken dat je reddend geloof in jou hebt en dat je de Heer wilt gehoorzamen en naar een volgende stap wil gaan. Maar daar houdt het niet bij op. Want Jezus zei in Johannes hoofdstuk 3 vers 5, zij die geboren worden uit water en uit de geest, zullen in het koninkrijk van God kunnen binnentreden. Dus nadat je bent gestorven met de Heer door bekering, nadat je bent gedoopt met de Heer en dus begraven bent met de Heer, wat gebeurt er met je dood lichaam? Je moet kracht krijgen om terug op te wandelen en te wandelen in de nieuwigheid van het leven. En dat is het invullen, het vervullen, het dopen met de Heilige Geest. Wij stappen er niet vanaf van de apostolische doctrine, want we weten, als je er vanaf stapt, dan compromitteer je met de Bijbel, met het woord van God. Wij willen het volledig evangelie. Niet alleen de stukjes die comfortabel zijn om te horen, maar het volledig evangelie. En natuurlijk, als iemand opnieuw geboren is uit water en geest, dan hamen we erop en dan leiden we mensen, proberen we ze te leiden om een leven te leiden dat plezierig is in de ogen van de Heer. Amen. Halleluja. Nu, dat is onze apostolische leer. Dat is hetgeen dat de Bijbel, het Nieuw Testament, ons leert. Er is natuurlijk nog veel meer te vertellen, maar in een notendop. Amen. Daar kan je niet van afstappen. Dat is het fundament. Dat is het melk. Dat is de basis. Als je de basis niet hebt, dan is heel je huis verkeerd. Amen. Je moet het juiste fundament leggen. Anders ga je huis schots en scheef staan. En als er een storm aankomt, is je huis weg. Dus het fundament moet juist zitten. En we hameren op die leer. We hameren erop. Maar wat met de apostolische demonstratie? Want als we het boek van Handelingen lezen, dan lees ik wel dat ze het allemaal predikten. Ze predikten wat ik nu juist allemaal heb gezegd. Maar ze hadden ook nog de mirakelen, tekenen, wonderen, genezingen, doopsels in de Heilige Geest enzovoort. Die twee, de demonstratie en de doctrine, die twee vormt een apostolische gemeente. Amen. Nu, ik weet, we hebben daar een teken van voor op de raam. En we moeten zien dat we onze naam waarmaken in ons midden. Snap je wat ik wil zeggen? Als we een apostolische gemeente willen zijn, als we apostolische mensen willen worden, we hebben de doctrine. We prediken het. Amen. Waar is de demonstratie in verschillende kerken? Waar is de bevestiging van de doctrine? Halleluja. Sommigen hebben alleen maar demonstraties, maar geen doctrine. Oh, ze hebben wonderen. Ze hebben bevrijdingen. Maar ze hebben geen doctrine. Dan ben je geen apostolische gemeente. Vroeg of laat zullen die mirakels stoppen. Want God houdt dat niet in stand. Wanneer hij ziet, ik geef u mijn genezingen. Ik geef u mijn mirakel, maar je houdt je niet aan mijn woord. Ik doe het nog omdat de mensen hongerig zijn en geloof hebben. Maar vroeg of laat neem ik mijn hand weg, want je wil niet aan mijn woord houden. Dat is geen apostolische gemeente. Je bent een apostolische gemeente wanneer je de doctrine hebt en de demonstratie. Halleluja. Je hebt een apostolische gemeente wanneer dat nieuwe zielen, verloren zielen binnenkomen en de Heer geneest hun ziel, geneest hun geest en geneest ze hun lichaam. Halleluja. Snap je wat ik wil zeggen? De Heer geneest hun ziel, hij redt ze, hij geneest hun geest, hij zet ze hier van binnen met al dat denken terug in orde en hij geneest hun lichaam. Vroeg of laat, broeders en zusters, wat je ook mag meemaken, welke pijn je ook mag meemaken, welke ziekte ook nog mag meemaken, de Heer gaat het op één dag allemaal wegnemen. Halleluja. Maar je moet niet wachten tot het einde. Je moet niet wachten tot we opstaan. Nu, vandaag de dag, kunnen er mensen worden genezen, want God staat klaar om u te genezen. Halleluja. Ik ben heel blij om Kevin te zien vandaag. Halleluja. Hij is 2 weken geleden, en sorry Kevin dat ik u nu even als voorbeeld neem, maar dit is een voorbeeld van apostolische demonstratie. 2 weken geleden, u kent hem misschien wel, hij was hier op de babyopdraging. En we hebben wat gebabbeld na de dienst. En hij zei mij dat hij slechte dromen had. Nachtmerries. Zwaar, hè? Het was zelfs zover dat je bijna niet meer kon slapen. Amen. Ik heb met hem en met Gina gebeden. Halleluja. We zijn een beetje dieper gaan graven over wat er de oorzaak kan zijn. Maar op een gegeven moment moet je gewoon zeggen, duivel, maak dat je weg bent. En die slechte dromen, die zijn weg in de naam van Jezus. Want Jezus is de allerhoogste naam. Halleluja. Wat blijkt? Halleluja. Hij werd getormenteerd door het verleden. Hij werd getormenteerd door duivels en nachtmerries die in hem kwamen spoken. Maar sinds het gebed de volgende dag ging het al veel beter. En nu dat hij juist binnenkwam, zei hij, het is weg. Het gebeurt niet meer. Dank u Jezus. Halleluja. Alle glorie aan de Heer. Ik zit er voor niks tussen. Amen. Ik kan niemand genezen. Ik kan niemand genezen. Maar ik kan wel mijn leven geven aan de Heer. En zeggen van, Heer, gebruik mij om naar andere mensen te kunnen stappen. En effectief te zijn. Als ik geen leven leid dat plezierig is in de ogen van de Heer. Denk je dat er een zalving gepaard zal gaan met mij? Amen. Halleluja. Hoe kun je onreine geest uit iemand verjagen als je zelf onrein leeft? De duivel lacht gewoon terug in je gezicht. Amen. En dus apostolische doctrine en levensstijl moet gepaard gaan met apostolische demonstratie. En je hebt een apostolische gemeente zoals in het boek van Handelingen. Dat heeft hij dus gepredikt. En het einde van de dienst zei hij, kijk, we hebben het nu allemaal gezegd. It's time, het is tijd. En hij vertelde allerlei, ik kan ze allemaal niet meer opnoemen, de mirakels en de getuigenissen die hij heeft gegeven. Dat is grenst aan het ongelooflijke. Maar het is allemaal gebeurd. Maar in ieder geval, alle leiders en voorgangers werden naar voren geroepen en die werden zo voor het podium uitgezet. En hij zei, al diegenen die pijn hebben, al diegenen die gebroken zijn, al diegenen die iets nodig hebben van de Heer. Misschien ben je al lang een christen en voel je je slecht. Kom naar voren. En deze mannen en vrouwen die hier voor het podium staan, zij zullen je de handen opleggen. Amen. En mirakels en tekenen zullen volgen. We hebben gisteren bekeerd, zei hij. Deze avond is het tijd dat de Heer zal bevestigen dat we in de waarheid zitten. Hij zal bevestigen onze apostolische doctrine en leer. En hij zal bevestigen met tekenen, mirakelen en wonderen. En dus mensen kwamen allemaal naar voren. Ik werd al een beetje zenuwachtig. kreeg al direct een moeilijke vrouw voor mij, die was doof aan één oor. Ik dacht van, heer, kunnen mij dat eens niemand makkelijker geven? Maar die zat zo in het Engels te spreken, deze oor, ik ben gedeeltelijk doof. Deze oor, maar ik zat al in een verkeerde oor te praten. Ik dacht al, die reageert niet. Dus het was een oor dat doof was. Dus ik begin voor die vrouw te bidden. En na een paar minuten zie ik dat er zo nog zo wat stond, dat er geen reactie was. Ik roep assistentie van een andere voorganger om er mee samen te komen bidden. En wel, broeders en zusters, in de naam van Jezus, God is mijn getuige, haar oor is opengepopt. En ze stond daar ineens en ze keek zo en ze heft haar handen en ze kon aan beide oren horen. Prijs de naam van Jezus. Halleluja. Amen, amen, amen. Niet alleen zij, want er waren er, ik denk 300, 400 mensen die naar voren zijn gekomen. Maar 20 tot 30 mensen hebben nadien een papier ingevuld, want we willen natuurlijk alles checken. We willen niet zomaar zeggen van, heb je iets gevoeld? Heb je iets gevoeld? Ja, oh, prijs de Heer. En ze voelen gewoon iets omdat er wat sfeer is en opwekking. En dan kunnen ze al rap iets voelen. En als ze dan naar huis gaan, naar een notto schieten, het is terug in hun rug en hebben ze terug. Nee. Dus we willen zeker zijn, we willen ze opvolgen. Ze moesten papier invullen. Wat scheelde voorheen? Wat voelde nu? Zoek je een dokter op voor confirmatie. Ja? Dat het inderdaad genezen is. Maar 20 tot 30... mensen vulden een papier in met dat zij pijn of andere ziektes die ze voelden, die er op dat moment niet meer waren. En dan natuurlijk één dame die kon horen. Ja, daarvoor moet ik niet meer naar een dokter gaan, die kon horen. Prijs de naam van Jezus. Halleluja. Dat was de derde avond. En dan de laatste avond, dat was vrijdagavond, predikte hij een boodschap, broer Jukka, in Handelingen hoofdstuk 2 vers 4, met als titel... Allen. Handelingen 2 vers 4. Dank u Jezus. Hij predikt vanuit deze tekst. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. Dit spreekt over het begin van de kerk. Maar waar hij op wou focussen, was het woord allen. Allen werden in die tijd vervuld. Hij predikte dat vandaag veel gemeentes prediken dat niet iedereen hoeft vervuld te worden van de Heilige Geest. Het is iets speciaals voor bepaalde mensen om in de bediening te geraken, zeggen ze. Maar hij zegt zijn leugens. Want de Bijbel zegt allen, vers 39, hoofdstuk 2, vers 38 en 39. Halleluja. De belofte is voor iedereen. De belofte is niet voor een speciaal groepje select mensen. Halleluja. De belofte is er voor iedereen. Want Petrus antwoordde, keer u af van uw huidig leven. Laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen van uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden, vers 39. Want voor u geldt deze belofte. Welke belofte? De belofte van het doopsel van de Heilige Geest. Evenals voor uw kinderen en voor, zeg het woord, allen die ver weg zijn en die de Heer onze God tot zich zal roepen. Het is voor iedereen, zei hij. Voor jong tot oud. God maakt geen onderscheid tussen kleur, huidskleur. God maakt geen onderscheid tussen de stand van uw bankrekening. Amen. God maakt geen onderscheid welke opleiding dat je hebt gekregen. Amen. Je kan de domste persoon zijn dat je kan inbeelden. Amen. Sorry dat ik het zo cru moet zeggen. Maar God zal u vullen met de Heilige Geest. Als je het wil. En jij kan de intelligentste man of vrouw zijn. Hij vertelde een verhaal van een paar chirurgen die op een dag in zijn kerk kwamen. Twee chirurgen en een tandarts zeggen. En ze zaten in het begin allemaal zo met hun handen gekruist. Dat zijn opgeleide mensen. Ja? Die gaan u niet direct geven. Ja? Ze hebben intellect, ja, om te verdedigen. Maar op het einde van de dienst was de aanwezigheid van God zo krachtig. Dat ze naar voren kwamen om gevuld te worden met de Heilige Geest. En ze vroegen, alsjeblieft, kan je ons helpen te bidden voor de Heilige Geest? En ze werden gevuld met de Heilige Geest. En ze begonnen te spreken in vreemde taal. Zoals de Geest hun gaf uit te geven. Halleluja, prijs de naam van Jezus. Allen. Ze vroegen aan hem, broeder Jack, wat is uw Wat is uw nummer voor deze avond? Hoeveel wil je dat er de Heilige Geest ontvangen vanavond? En hij zei, allen. Amen. Iedereen die het nog niet heeft. Iedereen die een verfrissing nodig heeft. Iedereen die gekomen is. Laat hem drinken van het water, zei Jezus. Jezus zei, allen die tot mij komen. Laat hem vrij drinken van het water dat ik hun zal geven. Voor allen die tot hem zullen komen. Halleluja, halleluja. Nu die dag alleen al, was dus tijdens de avonddienst, die dag alleen al hadden we een dienst gehouden op de promenade. Dat is wat wij een dijk noemen, hè, de zeedijk. En we hadden daar, denk ik, 150 mensen. Een heel orkestje die begonnen te zingen voor de Heer. En mensen die voorbij kwamen. En verschillende predikanten die de boodschap aan het verkondigen waren. En op het einde werd er dan ook een oproep gedaan. Degene die de Heilige Geest wou ontvangen. Op die dag zelf, buiten, voor de zee, waren er twee mensen die de Heilige Geest hebben ontvangen. En zeven mensen werden die dag gedoopt in de zee. Halleluja. Een uur later, ik heb er foto van, ik zal het straks wel eens even laten zien als je interesse hebt. Zijn er mensen in een mooi doopkleed in de heel koude zee binnengestapt met twee predikanten, één links, één rechts. Er heeft ook iemand een video van genomen. En een dame werd gedoopt in de naam van Jezus in de zee. Werd op en zij kregen ineens een vervulling. En ik weet nu niet of het koud water was of de Heilige Geest. Laten we zeggen een beetje van beide. Maar ze kwam uit het water en ze zei, ik zie ineens helemaal anders. Het is alsof een hele waas weg is genomen en mijn schouders zijn licht. Wel, uw zonden zijn vergeven. Halleluja. Laat u dopen ter aanroeping van de naam van Jezus Christus, ter vergeving van uw zonden. Uw last is van uw schouders, dat is wat je voelt. Halleluja. Ik vind het altijd zo goed, broeders en zusters, wanneer mensen hetgeen ervaren, hetgeen de schrift juist zegt. En dus zeven werden gedoopt in de zee. En dan s'avonds hadden we natuurlijk die dienst. Hè. En vele kwamen. Veel ongelovigen. Misschien christenen van een andere gemeente. Die het eens wouden bekijken van wat er hier allemaal gaande was. En op het einde van zijn preek. Riep hij dan de mensen naar voren. Die nog nooit gedoopt werden. Of in de Heilige Geest. En zij die gedoopt willen worden in de Heilige Geest. Want je kan nooit iemand forceren om gevuld te worden met de Heilige Geest. Je kan een paard nooit forceren. Je kan hem leiden naar de bron, maar je kan hem niet forceren om ervan te drinken. Amen, zuster Inne, jij weet iets van paarden af. Maar je moet mensen leiden tot aan de bron. Maar je kan ze niet forceren om ervan te drinken. Maar we kunnen ze wel leiden. Amen. En op die avond, halleluja, kwamen er veel mensen naar voren. En de laatste berichten dat ik op Facebook heb gehoord, we hebben ze zo goed als mogelijk proberen te tellen. Degene die de Heilige Geest ontvingen, ik kan natuurlijk horen, want ze beginnen in een andere taal te spreken. En mensen moesten dan hun duim opsteken, alleen degene die met hun aan het bidden was, want degene die een tong aan het spreken, die zal niet even zo gaan doen, want het is weg in de geest. Maar er waren er 88 gevuld en hervuld met de Heilige Geest. 88, in totaal met heel de week inbegrepen tegen de 100 mensen. Die zowel op straat als in de dienst. Die gevuld, dit is Europa, broeders en zusters. Nou, dit is niet Amerika, dit is niet Ethiopië. Ik weet, in Ethiopië is het met de duizenden. Ja, in Thailand is het met de duizenden. In Zuid-Amerika is het met de duizenden, tienduizenden, honderdduizenden. Maar dit is Europa. Halleluja, 88. Het is ook mogelijk, broeders en zusters, in België. In Vlaanderen. Halleluja. Kom allemaal recht staan. Het is mooi. Broer, kan je iets opzetten op de achtergrond? Halleluja, halleluja, halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Halleluja. De Heer is goed geweest. Amen. En ik voel dat de Heer verder wilt gaan. Het eindigt hier niet. Amen. Het eindigt hier niet. Ik heb bericht gekregen van de dienst deze morgen in Brussel. Dat het een geweldige dienst was. Halleluja. Ik heb gelezen op Facebook een kerk in Engeland. Die verder is gegaan op de opwekking. Zijn er weer mensen gevuld tijdens hun dienst. klein kindje van 5 jaar, heb ik gezien op Facebook, die gevuld werd met de Heilige Geest. Dus God kijkt niet naar uw leeftijd. Je moet natuurlijk wel op een leeftijd zijn dat je kan begrijpen wie Jezus is en wat Hij voor je wil doen natuurlijk. Maar God kijkt niet naar je levensomstandigheden waarin je je bevindt nu. Hij kijkt alleen maar naar de status van uw hart. Ben je hongerig voor Hem? Ben je dorstig voor Hem? Misschien heb je lang geleden dat je gevuld bent met de Heilige Geest. Je hebt ooit eens in tongen gesproken, maar het is al zo lang geleden. Je bent het een beetje, hoe moet ik zeggen, je bent wat lauw geworden. Je bent niet meer vurig. Wel, de Heer wil u opnieuw doen verfrissen. Halleluja. Dank u, Jezus. Hij wil uw batterijen opladen. Als er nog nooit mensen zijn die hebben meegemaakt waarover ik heb verteld. Het is voor jou. Het is voor jou. Ik ga bidden dat er een honger in jou mag komen. Halleluja. Dat je het gaat willen. Want er zijn een paar dingen die je moet weten vooraleer je de Heilige Geest kan ontvangen. En dat is 1, je moet geloof hebben. Amen. 2, je moet een honger hebben om het te willen. Je moet het vragen. Halleluja. 3, je moet bekeren. Amen. Je moet zeggen van, Heren, bekeren betekent, ik heb deze weg gewandeld, nu ga ik deze weg. Want het is eigenlijk een ommekeer van gedachten. Dus ik heb zo geleefd op een slecht pad, maar nu heb ik het licht gezien en wil ik zo gaan. Dat is wat de Heer verlangt. Zeg van, Heer, ik ben een zondaar. Ik heb het verkeerde pad bewandeld. Ik was slecht bezig. Heer, ik heb uw wetten geschonden. Ik heb uw liefde, Heer Jezus, verworpen. Maar nu heb ik het licht gezien en wil ik naar jou toe lopen. Moet krijgen en dan zal je de Heilige Geest krijgen. Is niet waar. Dat is niet waar. Laat me uw getuigenis vertellen van die man die heeft gepredikt. Rio, zet al die andere dingen af. Halleluja. Dank u, Jezus. Laat me een getuigenis vertellen. Amen. Er was dus een man die tot de Heer kwam terwijl dat hij een tiener was. Hij was ongeveer 20 jaar. En nadien werd hij gevuld met de Heilige Geest. En hij is na vervulling met de Heilige Geest nooit meer... hij is tot bekering gekomen. Hij was niet vervuld met de Heilige Geest. Maar hij is nadien nooit meer in de kerk geweest. Hij heeft dat allemaal gehoord van dat je gevuld moet worden enzovoort. Het enige wat hij deed was geloof en bekering. Maar daar hield het bij op. Nu, die man heeft zoveel jaar in zonde geleefd. Amen. Hij heeft genoten van de wereld. Amen. Hij is verder gegaan tot op zijn sterfbed. Totdat hij 80 jaar oud was. Hij was op zijn 20 was hij 1 keer in de kerk gekomen. Maar dan opeens op zijn 80ste, vlak voor hij ging sterven, begon hij ineens te beseffen, ik ben niet klaar om te sterven. Ik ben niet klaar om mijn schepper te gaan confronteren. En dus hij riep de hulp in van de voorganger waar dat hij zoveel jaren voorheen naar die kerk was geweest om te komen bidden met hem. De voorganger is gekomen, hij legde de handen op deze oude man, dat maar 1 keer in de kerk is geweest in zijn leven, en voor de rest nooit iets gedaan heeft voor de Heer. Hij heeft nooit een ziel gewonnen voor de Heer, heeft nooit een bijbelstudie gedaan voor de Heer, heeft nooit een lied gezongen voor de Heer, heeft nooit zijn handen meer gehoffen tot de Heer. En daar was hij, 80 jaar oud. En die voorganger legde de handen op die 80 jaar oude man. En weet je wat, die ontving de Heilige Geest en begon in tongen te spreken. Die man heeft nooit iets rechtvaardigs gedaan volgens de Bijbel. En toch was God genadig om vlak voordat hij stierf de Heilige Geest te geven. Je moet niet wachten tot je perfect bent. Je moet niet wachten tot je goed genoeg bent. Je moet alleen maar een hongerig hart hebben. Dat zegt, Heer, ik wil gevuld worden met uw Geest. En de Heer zal u gaan vullen. Het kan zijn dat er bepaalde dingen in de weg zitten. Ik zie het vullen met de Heilige Geest als een geboorte. Als een moeder die een baby draagt. Amen. Bij de ene gaat het sneller dan de andere. Misschien zijn er bepaalde dingen die in de weg zitten. Die we eerst moeten wegdoen. Bepaalde gedachten. Bepaalde dingen van onvergiffenis. Verbittering enzovoort. Maar de Heer zal een pad maken. Voor u. Om dat uit de weg te ruimen. Halleluja. Zodat je hongerig genoeg kan zijn om hem aanvaarden. Vlak voordat we naar buiten gaan, kunnen we nog eenmaal onze handen heffen en zeggen van, Heer, maak me hongerig. Oh. Ik wil een getuige zijn voor u. Ik weet, ik ben niet goed genoeg en ik wil ook...